Geliefde gemeente, wij waren bezig met de overdenking van zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 46 hebben wij verleden week overdacht. Ik lees nu de zondag nog eens in zijn geheel aan u voor. Vraag 46. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Het antwoord luidt dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Het antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Het antwoord luidt, ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij ons in de hemel voor het aangezicht zijns vaders, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Ik geloof dat Jezus Christus opgevaren is ten hemel. Vorige week hebben wij overdacht, hij is opgeheven. Hij is opgeheven ons ten goede, totdat. En nu wilde ik stilstaan bij de volgende gedachte. Weggegaan en toch gebleven. Weggegaan en toch gebleven. In de tweede plaats, de zegen. Je zou wel kunnen zeggen, de zegeningen die het weggegaan zijn van de Heer Jezus voor ons met zich meebrengt. Weggegaan en toch gebleven en de zegeningen van deze ten hemel gevaren koning. De vragen 47 en 48, is dan Christus niet bij ons en maar zou de mensheid niet overal, zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Die vragen en antwoorden dragen min of meer een leerstellig karakter, dat merkt u aan de bewoordingen. En dat is ook nuttig en nodig. En wij praten daar niet zoveel meer over, omdat ons contact met de Luthersen en met de Roomsen, als het gaat over de leer, vrijwel nihil is. Wij kennen zo die strijd niet meer zoals in de tijd dat de Heidelbergse catechismus geschreven werd en de opstellers van de catechismus daar ook veel leed en verdriet van hebben ondervonden. Omdat als de Luthersen de baas waren, min of meer de macht hadden op school en universiteit, dan gingen de Calvinisten, die gingen eruit en die moesten wijken en werden soms zelfs verdrukt. In die tijd was het dus heel actueel, deze vragen over hoe is de Heer Jezus Christus nu bij ons. Hij heeft gezegd, dat is ons voorgelezen uit Matteüs, ziet ik ben met u lieden alle de dagen, tot de volleinding van deze wereld, toe. Kort wil ik op deze twee vragen en antwoorden ingaan. Wat leert de Lutherse kerk? De Lutherse kerk leerde de vergoddelijking van de menselijke natuur. Jullie weten, vooral de catechisanten, ja, allemaal natuurlijk, maar ik vraag ook wel de bijzondere aandacht van de catechisanten, omdat verschillende dingen die in deze antwoorden en vragen aan de orde komen, vooral ook de laatste vraag, daar zijn we ook mee bezig geweest en nog wel op de catechisatie. Maar wat leerde Luther? Ik zei u, de vergoddelijking van de menselijke natuur. Wat bedoelde Luther daar nou mee? De Roomse kerk heeft dat min of meer ook wel. Maar we bepalen ons even tot de Lutherse gedachte. De Lutherse gedachte was deze, dat na en met de opstanding het lichaam van de Heer Jezus Christus zo door de Godheid werd doorstraald, dat het menselijk lichaam van de Heer Jezus goddelijke eigenschappen kreeg. Wij zijn er allemaal mee eens dat als het gaat om de omschrijving van de Heer Jezus Christus, dat wij zeggen, één persoon, twee naturen. Hij was God en mens in één persoon. Maar, toch hebben wij altijd, op grond van het woord, en het was ook de lijn van Calvijn al, zijn wij toch wel blijven onderscheiden tussen de menselijke natuur, het mens zijn van de Heer Jezus, en het God zijn. Wij hebben dus die twee naturen niet in elkaar laten overvloeien. Zodat je, ja, dat is heel ver gezocht. Men noemt de leer van Luther de ubiquiteitsleer, de alomtegenwoordigheid van de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. Maar weet je, het kan helemaal verkeerd gaan met die gedachte. Och, Luther, die heeft dat niet bedoeld. Maar je begrijpt misschien ook wel het pantheïsme, de vergoddelijking van alles, daar kun je in uitkomen als je hier de rechte koers verlaat en je laat dat menselijk lichaam, die menselijke persoon van de Heer Jezus Christus, zo door zijn goddelijke natuur doorgloeien, dat dat menselijke lichaam goddelijke eigenschappen krijgt. Er is nog meer aan verbonden, maar dat zou te ver gaan om daar nu op in te gaan. Maar u begrijpt wel waar het over loopt. Luther die zei dat de Heer Jezus Christus met, onder, tijdens, en in het avondmaal, in het brood, aanwezig is. Hij zegt nog niet, net zoals de Roomse kerk leert, dat het brood verandert in het lichaam van Christus. Dat noemen wij de transsubstantiatie. Denk maar aan transformator. Het transformeren, het omzetten. Dat zegt Luther niet, maar wel de consubstantiatie. Con is in dit verband mede. Het mede aanwezig zijn van de substantie van Christus, vlees en bloed. Luther had het dus wel nodig om te leren dat de Heer Jezus Christus in zijn mensheid zo vergoddelijkt is, dat hij overal is. Ook in brood en in de wijn. Want als Luther zou accepteren dat de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur in de hemel is, dan kan hij natuurlijk niet tegelijkertijd in het brood en de wijn aanwezig zijn. Kan niet. Dus Luther moest dat eigenlijk zo wel leren. Dat die menselijke natuur, die persoon van Jezus Christus, zo door de goddelijke natuur werd doorgloeid, dat hij goddelijke eigenschappen kreeg. He, dat betekent dus dat de Heere Jezus ook naar zijn menselijke natuur alomtegenwoordig is enzovoorts. Ik stem toe, als ik dat zo zeg, dat wij dan misschien gauw zeggen, ja, nou, dat is niet goed van Luther gedacht. Dat is niet op grond van het woord. En toch, maar het is natuurlijk niet zo eenvoudig. He, dat wil, ik bedoel, er zit heel veel aan vast. En je moet natuurlijk niet vergeten dat Luther uit grenzeloze eerbied voor de verheerlijkte Heere en Heiland ook mede daardoor gedreven is. He, om zijn menselijke natuur zo hoog mogelijk te verheerlijken. Dat heeft bijvoorbeeld, dat kan tenminste, ik kan daar wel een typisch voorbeeld van geven. Ik zeg niet dat ik het daarin met Calvijn eens ben, maar ik stel die twee gedachten even naast elkaar. Ik zei al, die gedachte van Luther, die kan een rol spelen in het verklaren van een tekst. Als Luther bijvoorbeeld spreekt over dat Jezus binnenkwam terwijl de deuren gesloten waren. Als de discipelen vergaderd waren op die avond van de eerste dag der week, waren de deuren dicht om de vrezen der Joden wil. Dan is dat voor Luther geen enkel probleem om vast te stellen dat de Heere Jezus dwars door die deur naar binnen gegaan is. Want voor hem bestaan geen barrières. Zijn menselijk lichaam is zo vergoddelijkt dat het is nergens in en nergens uit te sluiten. Met andere woorden, bepaalde wetten om dwars door een muur heen te gaan, terwijl de muur gewoon blijft staan, dat kan volgens Luther heel goed. Calvijn, die denkt aan de sleutelwonder. Doordat hij benadrukt dat de Heere Jezus dus echt waar mens gebleven is, zegt hij, ja, de Heere Jezus, dat is wel bovennatuurlijk, maar dat is niet onnatuurlijk, een menselijk lichaam, dat gaat zomaar niet dwars door het hout of door het steen heen. Maar de Heere Jezus, die heeft door zijn macht, heeft hij die deur geopend, zonder dat ze het merkte. En die kon zo naar binnen komen. Die stond opeens in het midden. Als hij nou zegt, wat kies je nou? Nou ja, ik vind, je moet eigenlijk maar niet zo kiezen in die dingen. Ja, mijn hart trekt wel een beetje naar Luther's gedachten. Dus ik denk, ja. Ja, maar zou... Hij zal dat toch kunnen. Hij kan toch overal dwars doorheen. Het menselijk lichaam is toch ook verheerlijk. Het is nog wel voelbaar en tastbaar. Maar ja, dat laat ik in het midden. Ik wil geen strijd oproepen. Maar je voelt wel de achtergronden die in alle dingen een beetje meespelen. Wij hebben altijd sterk benadrukt. De goddelijke natuur heeft haar bijzondere eigenschappen. En de menselijke natuur heeft ook haar eigenschappen en begrenzingen. Zo spreekt ook onze geloofsbelijdenis, onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat hij naast een goddelijke natuur almachtig, alomtegenwoordig, alwetend is enzovoort. Maar dat de menselijke natuur haar eigen eigenschappen heeft behouden. En dat die mensheid van de Heer Jezus plaatselijk is. Op een plaats die wij niet weten, in de hemel, aan de rechterhand van de Vader, waar hij ook voor ons bidt. Nou, over in het licht van deze strijd liggen deze vragen. Daar gaat het dan eigenlijk om hier in de catechismus. Want als wij het dan niet met Luther eens zouden zijn, die de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus vergoddelijkt, kom je dan niet in strijd met dat woord van de Heer Jezus, ik ben met u lieden alle de dagen tot de volleinding der wereld toe. Wil dat dan alleen maar zeggen dat de Heer Jezus in zijn gedachten bij ons is alle de dagen, maar dat hij niet echt bij ons is, zoals wij bij iemand kunnen zijn. Paulus zegt dat hij in de geest met de gemeente van Korinthe al reeds vergaderd was. Wordt het dan zo bedoeld? Is het dan geen echte realiteit dat Jezus Christus met ons is naar zijn belofte tot aan het einde der wereld? En dan geeft hij dat antwoord. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Dat is buiten en boven alle kijf verheven. Dat hebben we in het begin bij het stuk der verlossing al gehoord. Waarachtig God en waarachtig mens in één persoon. Nu, na zijn mensheid is hij niet meer op de aarde. Want de discipelen hebben hem voor hun ogen zien heen gaan. En de engel heeft gezegd, deze Jezus die gij zo hebt zien wedergaan, zal alzo wederkomen, terugkomen. Maar hij is er niet meer, nu naar zijn menselijke natuur. Hij is weggegaan. Ja, hij is echt weggegaan. Naar de Vader. Naar de heerlijkheid. Waar God zijn majesteit het meest openbaart. Let daar wel op. Hij is weggegaan. Weet je waarom? Omdat mensen willen toch iets tastbaars om zich heen hebben. Zo zijn we. En in de moderne theologie komt dat dan hierop neer, dat Jezus Christus nog wel aanwezig is in de vorm van de verdrukte, in de vorm van de armen enzovoort. Daar zit natuurlijk wel een tikkeltje waarheid in, dat de Heer Jezus op een bepaalde manier ook aanwezig is in zijn kinderen, maar als dat voortvloeit uit afweer tegen de gedachte van de hemelvaart, de werkelijkheid van de hemelvaart, dan kom je op het horizontale vlak terecht. Dan wordt de hemelvaart niet meer belangrijk en dan gaat het er nog maar om dat we Christus hier zien, in de buurman en in de buurvrouw. Is Christus nog naar zijn menselijke natuur bij ons? En dan krijg je vaak die zeer oppervlakkige, horizontaal gerichte theologie. Daar mag je niet meer praten over hemel en over hemelvaart en over de wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Dan mag je alleen nog maar praten over het hier en het nu. En hoe krijgen we hier de structuren veranderd? Nee, hij moet het dus werkelijk vasthouden. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Hij is in die bijna 2000 jaar ook nooit meer op de aarde geweest, naar zijn menselijke natuur. We zeggen maar, sommigen hebben toch in de droom, ja in de droom, of in een visioen, of in een verschijning. De Heer Jezus is naar zijn menselijke natuur niet meer op aarde geweest. Hij kan op de plaats in de hemel aan de rechterhand van de Vader geen ogenblik gemist worden. Dat is rond concreet waar. Hij is daar. Zonder meer. Dus als mens is hij niet meer op de aarde. Maar, staat erbij, hij is toch gebleven. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Ik betrek nou even die beide vragen ook op elkaar, ter verduidelijking. Jezus is God en mens in één persoon. Maar dat hij God is, dat God zijn, kun je niet in dat menselijk lichaam opsluiten. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Want God is een volmaakte en een oneindige geest. En daar maakt de Zoon deel van uit van dat goddelijk wezen. Hij is de tweede persoon van het goddelijk wezen. Dus die goddelijke natuur, die kun je als het ware niet opsluiten in dat mens zijn. Die goddelijke natuur is ook in die mens. Eén persoon, twee naturen. Maar die goddelijke natuur is ook daarbuiten. Die goddelijke natuur is ook alomtegenwoordig. En op die wijze is hij gebleven. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Ik heb dat nooit zo gezien. Ja, dit wel wat ik tot op heden zeg, maar wat ik nu wilde gaan zeggen. Het werd zo'n, je zou zeggen, zo'n uitdrukking. Dat hij met zijn genade, geest en majesteit, vaak vergeten we er nog bij te zeggen. Ik ook. Met zijn godheid. Zijn godheid, majesteit, genade en geest. Godheid. En toch. Als we nou eens bedenken. Dat die godheid van Christus. Ook onafscheidelijk verbonden is aan de menselijke natuur. Dan spreekt daar ook een onmetelijke troost uit. Want die godheid van Christus is altijd ook in zijn aangenomen mensheid. Misschien is het niet helemaal juist wat ik nu zeg, maar het gaat om de bedoeling. Er is niemand van de drie personen van het goddelijk wezen dan de Zoon. Ook naar zijn goddelijke natuur. Die weet wie we zijn. Die weet wat maaksel we zijn. Dat we stof zijn. Juist door die wonderlijke eenheid. Van mensheid en godheid in één persoon. En tegelijkertijd dat die godheid gebleven is bij ons. Je zou zeggen dat is een lijn die loopt zo van God naar de mensen. En omgekeerd. Dan is die tweede persoon van het goddelijk wezen toch zo, ja, zo ontzaggelijk dicht bij de kerk, bij zijn kinderen. Dan weet hij zo onuitsprekelijk goed. Hoe het is. Omdat die godheid als het ware twee centra's heeft. Maar het is één centrum. Maar die godheid is in de mens. Christus Jezus. Die nu in de hemel is. En die godheid is bij ons. Je zou zeggen. Aan de ene kant die voedingsbron van zijn eeuwige goddelijke persoon, wezen. Aan de andere kant dat waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Dat is in die ene persoon aanwezig. Wat is dat dan een troost? Dat kijk, als wij denken aan de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus. Aan zijn ontferming, dan denk je meestal, zoals hij op aarde kwam, in de gestalte van een dienstknecht, als mens, zichtbaar, tastbaar. Maar het geldt ook voor zijn goddelijke natuur. Die goddelijke natuur, die had hij ook. En die heeft hij ook. En die is zeker in deze laatste bedeling op zulke wonderbaarlijke wijze bij ons. Als de Zoon van de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn en door wie nog dingen gemaakt worden. Want hij gaat nog door. Als die goddelijke persoon, de Vader, werkt door hem in de harten van mensenkinderen. Hij wederbaart en maakt leven door de Zoon en in de Zoon. Wat is dan die Godheid te prijzen tot in alle eeuwigheid? Dat is altijd wel zo, maar deze tweede persoon is de persoon die ons vlees en bloed heeft aangenomen. En die in de hemel is weggegaan. En die toch gebleven is. Bij ons. Met zijn Godheid. Ook met zijn majesteit. Majesteit. Wat is dat? Ja, we zeggen wel eens. Haar majesteit. De koningin. Haar majesteit. De keizer. Of zijn de majesteit de keizer. Dat betekent dat er iets vanuit gaat van dat ambt van die persoon, die hoge plaats die hij inneemt. Hier op aarde kan het een vorm zijn. Maar het kan ook echt iets betekenen dat er iets majesteitelijks uitgaat van iemand. Je op een bepaalde plaats, een bepaald ambt bekleedt, een volk regeert, of wat dan ook. Maar dat is onder de mensen. Bij God is het heel anders. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Hoe is nu de majesteit van de levende Christus bij de gemeente? In de gemeente, in de harten. Hoe is die majesteit dan toch te verantwoorden? Als wij letten op onszelf, op onze slaperigheid, op onze onoplettendheid, op onze blindheid. Wel, oh, dat is toch zo groot. Die majesteit. Juist omdat hij met zijn Godheid en Geest bij ons gebleven is, breekt hij door dat panzer van onze domheid, blindheid, duisternis heen. Bij mannen en vrouwen, bij groten en kleinen, bij jong en oud. Hij komt zo met zijn majesteit op ons toe. Telkens weer. In het woord en in de daad. Dat jong en oud op het onverwacht van ganser harte gaat zingen. Zo mogen de koning eeuwig leven. Dit elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Sheba geven. Hem zegenen dag bij dag. Die majesteit van de vorst Messias is zo daadwerkelijk aanwezig. Dat in één ogenblik de slaperige mens. De geesteloze mens opgewekt wordt en vol eerbied getuigt. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Hosanna. gezegend zij de grote koning. Dat is waarachtig. Dat is geen fictie. Dat is werkelijkheid. Ik roep u tot getuige. In uw harten. In het geloof. In de hoop die niet beschaamt. In de liefde. Is het niet waar? Hebben wij de majesteit van Jezus Christus nooit aanschouwd? Nooit, beter gezegd nog, ervaren door het geloof? Dat wij hebben ingestemd, ook met het oog op deze Heer Jezus Christus. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loven hem vroeg en spaat. Komt, maakt hem met mij groot. Verbreid, verhoogt met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem. Van hem die redt uit nood. Ja, dat is nou weer een puntje. Een herkenningsmelodie zou je zeggen. Majesteit. In het woord. In de bediening van de heilige sacramenten. Dat hij die geestelijk dode en geknakte zondaren en zondaressen verwaardigt. Om op te staan. Ja, we hebben met dankdag nog het laatste versie staande gezongen. Dat kan ook zoiets zijn van de majesteit. Dat het in je ervaren wordt. Dan wordt zijn naam met lof gejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De speling op de harp en cymbel staan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Majesteit. Dat hij in zijn woord zich aan ons openbaart als de levende zaligmaker, zodat je in de dadelijkheid gelooft. Hoe hoog zijn troon ook boven de aarde mogen wezen, hij is toch bij mij. Dat je in de dadelijkheid geloven gaat vanwege de majesteit van de lijdende en stervende middelaar. Dat jij er ook bij bent. Dat hij niet alleen voor anderen, maar dat hij voor jou die weg van schande en smaad heeft bewandeld. Majesteit. Dat je vervuld wordt met eerbied en de diepste achting voor die Heere Jezus Christus, die ons vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. Dat is een kenmerk van het werk van God en van het werk van de Heere Jezus. Echt waar. Als een mens altijd in zijn onverschilligheid, oneerbiedigheid, volhardt, dan kun je je afvragen, is er wel eens een moment, een ogenblik, dat de majesteit, Jezus Christus, ons nabijgekomen is? Dat wij stil geworden zijn. Of dat het zo gaat. Toen juichten onze monden. De Heere heeft bij ons wat groots gedaan. Dat dierbaar evangelie. Heb je daar de majesteit wel eens van ervaren? Dat niet zomaar een stelletje letters is die bij elkaar gedrukt zijn in een boekje. Maar dat je zegt, de levende Heere staat erachter. Die staat erin. Als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. En het was zoeter dan honing. Ja, dan honingzee. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Daar ze alle onwaarheid haalt. Ze is het mens dan meerder waard dan het fijnste goud op aard. Ja, je zegt misschien, dat kunnen wij niet maken. Dat kunnen we ook niet maken. Dat doet de Heer. De Heer alleen. Die doet dat soms zo heel onverwacht. Wij eens merken, hé, wat is dat? Hij luistert. Hij wordt eerbiedig. Zou die ook gaan zeggen, de koning leven in eeuwigheid? Nou, als dat zo is, dan hoef je er niet aan te twijfelen. Of ge zult eeuwig zijn majesteit eren. Zijn naam en grote deugden eren en gij mijn ziel looft gij hem bovenal. Hier ten dele. Hier is dat vaak ook het verdrietelijke. Hier speelt zo sterk indoor, wat ik verleden week benadrukt heb. Ik ben uit de aarde, ik draag het portret, het beeld van de eerste Adam. Je zou zeggen, hier hoort het er nog niet bij haast. Want we zijn er de mensen niet voor. We hebben er geen karakter voor, we hebben er geen aard voor. We hebben er niks voor mee. Daarom is het hier ten dele. Hier ten dele. Maar toch, het gebeurt. Het gebeurt zeer zeker. En dan weet je dat de Heer Jezus leeft. Dat je niet in de lucht aan het maaien bent met je armen. Helemaal niet. Dat het niet op een los geval is. Nee. Dan zeg je, man, Jezus... Ja, ik had nog willen opstaan, mijn hoed afnemen, zo dicht bij, of op mijn knieën willen vallen, of geroepen, halleluja, lof zij het lam, dat mijn zonde op zich nam, wiens bloed mij heeft gereinigd, die dood geweest is, en hij leeft. Heb je nodig die, je zou zeggen, die impulsen, die van die, door die goddelijke natuur van de Heer Jezus Christus, van die majesteit, dat je zegt, een hart onder de riem. Want wij zijn ongelovige harken. Wij zijn twijfelaars. Wij zijn geboren goddelozen. Zo moet je het zien. We kunnen best redden zonder God en zonder God 1000 jaar oud worden. We kunnen van alles en nog wat. Maar om ons in God te verblijden, in de Heer Jezus Christus nou eens recht, hartelijk, vrolijk te zijn, dat kun je niet. En dat weet je uit, dat weet je van jezelf. En daarom kun je ook weten, dat het niet jouw werk is. Jouw eigen ziel die dat doet. Als je die majesteit van die vorst Messias eerbiedigt. Dat is niet van je eigen. Dat kun je niet. Ach ja, ik weet wel. Er gaat een hoop overheen. En de mens kan een zekere teerheid hebben in zijn ziel. En dat kan weer over lijken te gaan in een verharding. In een hardheid. Maar het is voor die goddelijke majesteit maar een ogenblikje werk. Je zou zeggen, een klein sleuteltje. En hij valt aan zijn voeten. En hij aanbad hem. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Hij is toch onze zaligheid? majesteit. Dat is groot, dat die er is. Als er maar zijn menselijke natuur af zou hangen, hè, dat die er per se bij zou moeten wezen hier op aarde, dan zouden ze misschien nou in Zuid-Afrika, of West-Afrika, of Noord-Afrika, of weet ik waar, of in Amerika, of in Rusland, daar zou mensen knielen. Maar nou die majesteit, die door hem geopenbaard wordt, die kan tegelijk op miljoen plaatsen wezen. Wat is dat toch een vrolijke gedachte. Dat je zegt, wij zitten nou in Hilversum. Ja, de meeste mensen op de wereld die zullen geen eens weten waar Hilversum ligt. Betrekkelijk niet zo'n grote plaats, 95.000 mensen enzovoort. Dan zitten we nou even 5:30 in de kerk. Maar, dat er nou op dit moment die majesteit van de Heere zo aanwezig is. Dat er ergens in Rusland, in China, in Japan, in Amerika, in Engeland, tot de verste uithoeken der aarde. Als je het nou eens kon zien, hè, bijvoorbeeld op een film of video, maar dat kan niet, dan zou je zien, maar je kunt het in de geest zien, daar ergens aan het andere eind van de wereld, daar zitten zondaren en zondaressen met verbazing en verwondering en aanbidding en dankzegging. Waar men ooit de wildste volken vond, zal hij ontvangen aanbidding, eer en dankbelof gezangen. Want hij regeert en toont zijn majesteit. Dat is toch een aangename gedachte? Dat we niet alleen zijn hier, dat hij er is, maar dat er nog veel meer zijn die ook die majesteit erkennen. Ja. Die man die ik vroeger wel eens iets over geschreven heb, die schrijver, die Rinke Tolman, die is lang dood hoor, maar was nogal een beetje een eigengereid man van karakter. Maar die zei wel eens, toen hij nog zijn verstand had, ik neem voor geen mens mijn hoed af, alleen voor God. Het was een natuurmens. En als hij dan liep te dwalen in de natuur, daar gingen zijn meeste boeken over en vertalingen. En hij zag iets waarin hij de wijsheid en de heerlijkheid van God zag. Er was er niemand bij hem soms hoor. Maar had hij altijd een hoedje op en dan ging zijn hoed af. Een boogje. Ik hoop dat hij het ook voor de Heer Jezus gedaan heeft. Voor die persoon. Voor die majesteit. Maar de gedachte die ik daarmee wil uitdrukken. Is dit. Je hoed voor hem af. Voor die Heer Jezus. En op het ogenblik zijn er misschien nog 10.000. Hij, de vorst der aarde, is die hulde waard. Wist je dat in die stand, dat een van de aangenaamste zaken is om de eenheid van de kerk te beleven, van het lichaam. Als we het over onszelf hebben, dan loopt het vast. Als we het over de kerken hebben, dan loopt het vast. Waar we het ook over hebben, maar er is wellicht wel wat bij dat je zegt, he, daar heb je mij weer, daar heb je hij weer, daar heb je zij weer. Dat ligt zo. Maar, als de majesteit komt in het evangelie, en het grijpt niet alleen één hart, maar het grijpt de tintel door het lichaam heen. We zingen de psalmen van die recht. Vaardige. Dat is de grootste eenheid. Er is er nergens anders tijd voor. En dan zou je wel erbij willen blijven. En erin willen blijven. Ja, als je nou zo als de Heer nou zo zou komen. Terwijl we zouden zingen van hem, van die majesteit.
Ja.
Nou ja, dat zijn weer menselijke gedachten. Maar in ieder geval hoop ik dat wij er iets uit mogen aanvoelen wat dat betekent. Majesteit, dat de koning leeft. Genade! Ja, toen de Heer Jezus op aarde was, toen kon hij zeggen, hoorbaar, tastbaar, zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En ze verwonderden zich en ze zeiden, wie is deze, dat hij ook de zonde vergeeft? Hij ging het land door, goeddoende, genezende alle die van de duivel bezeten waren en allerlei krankheden hadden. Wat een genadeopenbaring. Een openbaring van gunst, van liefde. Als hij de scharen zag en hij zag ze als schapen zonder herder, was hij met innerlijke ontferming over hen bewogen. Genade. Petrus, ik heb voor u gebeden. Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Allemaal genade. Maar nou is de Heer Jezus weggegaan. Maar de genade is gebleven. De gunst is gebleven. Geliefde gemeente, die woont vlak bij ons. Die gunst, die genade. Die is bij ons in huis gekomen. Je kunt toch niet indenken dat de genade, laten we die genade nou eens voorstellen als een persoon, hè, die woont bij ons. Je hebt er geen oog voor misschien. Net als dat wij de engelen niet kunnen zien zomaar, maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Zo is het ook met de genade. Ja. In alle dingen de gunst. Daar worden we mee oversteld. Misschien zeg je, wat ben ik dan een ondankbare hond? Nee, een hond is een veel te lief beest. Een hond is dankbaar. Maar wat ben ik dan een ondankbaar kreng, zou je beter kunnen zeggen. Verschrikkelijk. Wie zorgt er voor alles? Uitwendige dingen. Inwendige dingen. Natuurlijke dingen, geestelijke dingen, wie zorgt er voor alles? De Heere zorgt er niet voor, dat is niet het werk van de Heere. Als wij zulke ondankbare deugnieten zijn dat we bijvoorbeeld op ons bed blijven liggen als het de dag des Heeren is. Dat is van de duivel. En daar hoef je ook geen zegen op te verwachten. Nee, helemaal niet. Maar het ongenoegen van God, dat zal daarop volgen. Weet je wat de Heer wel doet in zijn genade? Kom. Kom. Kom mee. Ik wil je mijn genade laten horen. Mijn ontferming. Ja, dat weet ik al. Dat weet je niet. Daar weet je niks van. Kom. Je hebt nou gegeten en gedronken. Je hoeft in de kerk niet flauw te vallen. Je kunt nog een boterham eten voor je pad gaat en thee drinken en koffie en alles en nog wat. En uit de kerk krijg je ook wat. Je kunt nog een dutje gaan doen. En dan kun je nog een keer naar de kerk. Mijn genade. Mijn barmhartigheid. Mijn gunst. Die specifieke genade. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Daar hij rijk was, is hij arm geworden. Om ons en veel. Opdat hij ons door zijn armoe zou rijk maken. Heb je wat te klagen? Een verzadigde ziel die vertreedt het honingzeem. Dat betekent de mens raakt overal aan gewend. En dan zit hij nog te mopperen en dan zit hij nog met lange tanden. Achter zijn bord. Geestelijk ook. Maar het is niet goed. Het is helemaal niet goed. Want met die genade wijkt hij nimmer meer van ons. Jongen, jongen. Ja, je hoort het misschien niet altijd. Je ziet het er misschien niet altijd in. Maar alleen het versje dat er gezongen wordt, dat kan al genoeg zijn. Tuurlijk kun je er blij van zijn. En verheugd van zorg ontslagen. Het stukje wat er voorgelezen wordt. Je weet het soms niet. Want met die genade is hij blijvend bij ons. Hij woont in huis. Wat zegt die genade? Al waren uw zonden zo rood als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze als karmozijn, ik zal ze maken als vers gevallen sneeuw. Wat zegt die genade? Kom herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Wat zegt die genade? Ik vergeef. Ik delf uit. Ik werp al uw overtreding achter mijn rug. Wat zegt die genade? Hoe lang, hoe zwaar je ook mijn wetten schond, ik straf je maar niet naar je zonde. Want dan was je er al lang geweest. Dan was je al lang weg. Wat zegt die genade? Dagelijks zondaar en zondares, dagelijks zie ik je gebreken. Je gebreken aan de binnenkant en aan de buitenkant, dat zijn er niet weinige. Hoe komt het dat je dan toch nog een oog dicht mag doen? Hoe komt het dat je dan ook nog kan leven? Hoe komt het dat komt omdat de genade er is. De genade die ons niet toerekent. Maar die vergeeft op grond van recht van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Och, de genade is zo onuitsprekelijk. Hoe is het daarmee? Ben je wel eens door de genade aangesproken? Dat zal toch wel? Toen je gedoopt werd, heb ik niet gehoord hoe de genade je aansprak. Maar nou ben je al ouder geworden. En al een heel poosje in de kerk geweest. Kun je nou zeggen dat je iets van de genade, dat je de genade hebt gehoord? Dat is zo wonderlijk iets, dat kun je lachen en huilen tegelijk. Dan zeggen ze, ja, dat vind ik maar gek, lachen en huilen tegelijk. Dat is toch niet ernstig? Ja, maar juist, zo ernstig is het nou. Dat je innerlijk zo verblijft, zo, je kan het geen naam geven. Hij vergeeft en vergeet. Hij denkt er niet meer aan. O Heere, hoe heerlijk is toch uw naam op de ganse aarde. Wie is toch een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft. En ik heb geen centje om u te betalen. Ik kan u nog geen kruimeltje berouw aanbieden van mezelf. Dat kan ik nog niet. Ik heb geen traan, ik heb niks. Maar die overstelpende genade van u, die gunt niet uit de werken opdat niemand roemen. Uit genade. Weet je er ook iets van? Of heb je nog geen zonde? Of geloof je nog niet dat het er niet best bij staat? Met ons, zonder de genade, buiten de genade. Dan hoop ik dat de Heer het gauw geeft. En dat de Heer waar je ook last van hebt, chagrijnigheid, ontevredenheid, opstandigheid, dat je gauw mag zeggen, o Heer, wees mij genadig. Delg al mijn overtredingen uit. Je zult zien, hij is genadig. Het is die hartelijke gezindheid van onze Heer Jezus Christus, waardoor Hij ons tegemoet treedt met zijn ontferming en genade en ons de zonde niet toerekent. Hij stelt ze ons voor ogen, maar nog niet zo erg dat we er onze stand van verliezen. Dat doet de duivel. Maar hij doet het zo dat we ons hoofd buigen en zeggen, u hebt gelijk, heren, er deugt niets van. Het is niet alleen ook dit kwaad, heren, dat roept om straf, maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Ach, heren, wat moet u met zo'n mens beginnen? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En geest.
De geest van Christus.
Zo wordt de Heilige Geest genoemd. De geest van Christus. Want hij is door Christus afgebeten. De geest van Christus kan ook de gezindheid van Christus soms aanduiden.
Wij hebben de geest of de zin van Christus.
Maar laat me het nou eens even op die Heilige Geest houden. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Die zal u indachtig maken. Die zal u leren. Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. De geest.
Hoe weet je nou of wij daar nou deel aan hebben?
Dat is niet zo moeilijk. De geest. Ik heb het nu over de geest in de kerk. In het woord. De geest van Christus. Wel, als je nou weet wat ik straks zei, hè, dat je ook
net als Zacharias en Elisabeth, al ben je misschien niet zo onberispelijk en zo godvrezend, maar dat je toch een dorre tak bent.
Die geestelijke dood waar we in gezonken zijn, die is zomaar niet op te heffen. Wat heb jij nou? Het is allemaal schuld hoor, maar ik bedoel die ellendigheid, die dorheid, die troosteloosheid, die ongeïnteresseerdheid. Lezen kun je niet, bidden niet, zingen niet, het is allemaal even armoedig. Je kan nog niet eens je nood klagen, maar er komt de geest. Die komt uw zwakheid mede te hulp. Want ge weet niet wat ge bidden zult gelijk het betaam. Die geest die naar God voor de heilige bidt. En opeens voel je eigenlijk hoe je eigenlijk bent. En opeens leven. De geest is de geest die levend maakt. Die levenwekkend zweeft op de wateren. Die rusteloze wateren. En wat is dat dan groot. Als je opeens door de geest tot leven gewekt wordt. Niet één keertje, maar elke keer weer. Die geestelijke dood kun je niet zeggen. Ja, maar ik ben bekeerd en nou ben ik niet geestelijk meer dood. Nou leef ik. Nee, je ervaart in de kortst mogelijke tijd. Hoe sterk die grijparmen van die geestelijke dood zijn. Je kunt er niet uitkomen. En dan in één ogenblik die lieve heilige geest, die het waarheid voor jou doet zijn. Die dwars door de dood en door de ellendigheid van jou heen, de liefde meebrengt, het geloof en de hoop, die je doet horen. Kijk. Als je weet dat je zelf niks hebt. Dat je nog kwaaier bent, veel kwaaier dan zo'n ingemetseld steentje. Die hebt me nooit wat gehoord hier in de kerk. En er zijn duizenden woorden over hem heen gegaan, maar nooit wat gehoord. Zo is dan met ons ook. En bij ons is nog kwaaier, want die steen die heeft geen oren, maar wij wel. En die stoppen we dicht en zeggen, ja, tegen onszelf niet luisteren. Niet luisteren nou, nou niet luisteren. Nee, nou gaat het over jou. Niks horen. Maar dat die geest zo sterk is, dat die zegt, ik zal het je laten horen. Ik zal mijn geest u lieden overvloedig uitstorten. En de ouden zullen dromen, dromen en de jongelingen zullen gezichten zien. Ook over de dienstknechten en de dienstmaagden zal ik over mijn geest uitgieten. Is het niet groot? Maar we gaan naar huis. Dan gaan we de levende welzijn nog een keertje als de Heer ons leven spaart op de nuttigheid letten. Maar ik hoop dat je iets hierin hebt mogen erkennen. Herkennen. Dat je zegt, ja, Heere, ik heb niks. Maar u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Amen.